Gemeente, ouderen, jongeren en vanmiddag zeker ook de kinderen in ons midden, gasten voor zover ze aanwezig zijn en luisteraars via de kerkradio, iedereen hartelijk welkom in deze dienst op Dankdag. In deze middeldienst zal voor ons voorgaan dominee Van der Zwaag. We lezen uit de Bijbel uit Lucas 17, de versen 11 tot en met 19. Collectes zijn beide voor de slotzang en zijn beide bestemd voor de kerk en bij de uitgang is er een collecte voor het bouwfonds. We gaan nu zingen uit Psalm 66, de versen 1 en 6. En namens de kerkraad wens ik u een gezegende dienst toe.
Ook vanmiddag is onze enige hulp en verwachting alleen van de Heer, die hemel en aarde heeft geschapen, de zee en alles wat erin is. Die trouw houdt en eeuwig leeft en nooit laat varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u in vrede van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we met elkaar zingen op deze dankdagmiddag, Psalm 138, het eerste en het tweede vers. Ik zal met mijn ganse hart uw eer vermelden, Heer, en uw dank bewijzen. En door al uw deugden aangespoord, hebt gij uw woord en trouw verheven. Waarom houden we eigenlijk een dankdag? Omdat we geloven en ook willen belijden dat we alles uit Gods hand ontvangen. Alles. De dingen voor ons persoonlijke leven, voor ons gemeentelijke leven, alles in deze maatschappij, we ontvangen alles uit Gods hand. We willen dat belijden met zondag 10 mee van onze catechismus, vraag en antwoord 27 en 28. Zondag 10. Wat verstaat u onder de voorzienigheid van God? De almachtige, de alomtegenwoordige kracht van God, waardoor hij hemel en aarde en ook alle schepselen als met zijn hand nog onderhoudt en zo regeert dat loof en gras, regen en droogte, vruchtbare en ook onvruchtbare jaren, spijs en drank, gezondheid en ziekte, rijkdom en armoede, alle dingen niet bij toeval, maar door zijn vaderlijke hand ons toekomen. En waar dient ons dat nou toe dat we weten dat God ons alles, dat God alles geschapen heeft en nog door zijn voorzienigheid onderhoudt? Dat wij in alle tegenspoed geduldig, in voorspoed dankbaar mogen zijn en in alles dat ons nog kan overkomen een goed vertrouwen hebben op onze getrouwe God en Vader, dat ons geen schepsel van zijn liefde kan scheiden, aangezien alle schepselen zo in zijn hand zijn dat ze tegen zijn wil zich nog roeren, nog bewegen kunnen. Amen. We willen samen uit Psalm 99 het eerste en het achtste vers gaan zingen en daarin komt het ook naar voren dat de Heere regeert, dat hij over alles gaat in hemel en op deze aarde. God de Heere regeert en het achtste vers geeft dan ook eeuwig eer aan onze God en Heer. We lezen vanmiddag uit de Bijbel het gedeelte dat jongens en meisjes op school ook gelezen hebben en waar ze over hebben horen vertellen. Lucas 17 en dan vers 11 tot en met vers 19. Dus Lucas 17, vanaf vers 11 tot en met vers 19. De geschiedenis van de 10 melaatsen. Het gebeurde, toen hij naar Jeruzalem reisde, dat hij dwars door Samaria en Galilea heen trok. En toen hij een zeker dorp wilde binnengaan, kwamen 10 melaatse mannen naar hem toe die op een afstand bleven staan. En ze verhieven hun stem en zeiden: Jezus, meester, ontferm u over ons. En toen hij hen zag, zei hij tegen hen: ga heen, toon u zelf aan de priesters. En het gebeurde, terwijl ze heen gingen, dat ze gereinigd werden. En toen een van hen zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. En hij wierp zich met het gezicht ter aarde voor zijn voeten en dankte hem. Dit was een Samaritaan. Toen antwoordde Jezus en zei: zijn niet de 10 gereinigd? Waar zijn dan de 9 anderen? Zijn er dan geen anderen gevonden die terugkeren om God de eer te geven dan deze vreemdeling? En hij zei tegen hem: sta op, ga heen. Uw geloof heeft u behouden. Tot zover. Voordat we samen willen stilstaan bij deze geschiedenis, willen we eerst de Heere bidden om zijn zegen. Trouwe Heere in de hemel, u bent de grote schepper van het heelal. U heeft alles gemaakt wat boven ons is en wat om ons heen is. Ja, u heeft ook ons gemaakt, want wij zijn schepselen van uw hand. Maar u heeft niet alleen alles gemaakt en ook ons, maar u onderhoudt ook alles. En wilt u geven, Heere, dat we dat ook echt mogen beseffen? Dat u alles onderhoudt, ook in ons leven. En dat zelfs de kleinste dingen, dat we die uit uw hand ontvangen. Wat dat betreft zijn wij maar hele afhankelijke mensen. Als u uw hand niet zou openen, we zouden alleen maar tekort hebben, gebrek moeten lijden. Als u ons niet zou zegenen, we zouden in geen enkel opzicht iets ontvangen en dankbaar kunnen zijn. Maar nu mogen we het zeggen vanmiddag: u opent uw hand nog zoveel. En ook in het afgelopen seizoen dat achter ons ligt, u heeft uw hand nog zoveel voor ons geopend. En daarom mogen we dankbaar zijn. En wilt u geven, Heere, dat we die dankbaarheid vandaag ook echt mogen ervaren in ons hart. Dat we echt mogen danken. We belijden het, Heere. We vinden het soms best moeilijk om te danken. Als we de dingen ontvangen, kunnen het allemaal van die gewone dingen zijn, zo vanzelfsprekend. Maar wilt u ons vandaag danken leren? Echt dankbaar maken ten opzichte van u, de gever van alle goed. U die ons gezegend hebt. Heere, wilt u ons dat geven die hier bij elkaar zijn? Wilt u ons als jonge mensen dat geven, de kinderen ook? Op school hebben ze al het een en ander over dankdag gehoord. En vanmiddag zal het ook weer, dat verhaal wat ze gelezen en gehoord hebben, zal ook weer hier in de kerk verkondigd worden. Maar wilt u geven dat ook onze kinderen mogen begrijpen wat dankbaarheid is. Ja, meer dat ze ook echt dankbaar mogen zijn. Heren, we bidden vanmiddag ook voor broeders en zusters die het heel moeilijk vinden om te danken. Omdat er zoveel zorg in hun leven is. Als ze terugkijken op de afgelopen tijd, dan zijn er alleen maar moeite. En alleen maar zorg en verdriet is er geweest. Misschien ging het allemaal zo moeilijk met het bedrijf waar we werken. Of het bedrijf wat we zelf mogen runnen. Misschien was het allemaal zo verdrietig in ons leven, omdat we met tegenslagen in ons leven te maken kregen. En misschien was het daarom wel zo verdrietig, omdat we afscheid moesten nemen van hen die ons lief en dierbaar zijn. U weet, Heer, hoe het in ons leven kan liggen. Dat het soms zo moeilijk kan zijn, als er moeite en zorgen en verdriet is, om dan echt dankbaar te zijn. Heere, wilt u in het bijzonder aan die broeders en zusters denken vandaag? En ook hun hart ervoor openen. Dat we toch dankbaar mogen zijn voor dat wat we ontvangen. Al is het alleen maar voor de onderhouding van ons leven. Voor het eten en voor het drinken. Wat u ons toch steeds weer geeft. En wat hebben we daarbij nog veel meer ontvangen. Maar wilt u geven, Heere, boven alles. Dat we niet alleen maar dankbaar zullen zijn voor dat wat we ontvangen in de gewone dingen van ons leven. Maar dat we bovenal dankbaar zullen zijn voor dat grote wat u ons geeft in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Want toch is dat het voornaamste. En zijn genade, die maakt ons toch voor eeuwig rijk. En Heere, geeft dat we in ons hart, in ons leven ook dankbaarheid zullen kennen voor dat wonder van uw ontferming, van uw liefde in de Heere Jezus Christus. Al zullen we dan in de gewone dingen misschien wat minder ontvangen hebben, dan mogen we toch in hem alles ontvangen hebben. Voor tijd en voor eeuwigheid. En zo komen wij samen tot u, Heere, voordat we de geschiedenis die we met elkaar gelezen hebben gaan overdenken. Wilt u ons de leiding van uw Heilige Geest geven? En wilt u ons een goed uur met elkaar schenken? En dat vragen u alles enkel uit genade. Om Jezus wil. Amen. Psalm 103, vers 1, vers 2, vers 11. Die gaan we nu met elkaar zingen. Psalm 103. Het uitgangspunt is Lucas 17. En dan het 15e vers. Toen een van hen die genezen was, zag dat hij genezen was, keerde hij terug, terwijl hij met luide stem God verheerlijkte. Als we naar deze geschiedenis hebben geluisterd, zingen we op Psalm 116, het 10e en het 11e vers. Ik zal uw naam met dankerkentenis verheffen. En ik zal met vreugd in het huis des Heren gaan om daar met lof uw grote naam te danken. Jongens en meisjes, jullie hebben vast geleerd om dankjewel te zeggen. Je vader en je moeder zullen het tegen je gezegd hebben toen je nog heel erg klein was al. Toen je wat kreeg, dan moet je ook dankjewel zeggen. En als je het eens een keer vergat, dan zei je moeder tegen je, wat zeg je nou eigenlijk? Doe dan. Dank je wel als je iets gekregen had. Een koekje, een snoepje of een cadeautje. Dank je wel. Als je nou veel krijgt, ja, dan moet je eigenlijk ook heel erg dankbaar zijn. Als je niet veel krijgt, dan al moet je dankbaar zijn. Maar krijg je nog veel meer, dan moet je helemaal dankbaar zijn. Hè? Dank je wel zeggen, dat hoort bij wat je krijgt. Waar je helemaal geen recht op had, maar wat je gewoon krijgt. Nou, zo is het eigenlijk in het gewone leven. Ja, dat weet je wel. Maar hoe is het nou naar de Here toe? Nou, eigenlijk niet zoveel anders. Als je van de Here veel krijgt, dan moet je het ook leren om te zeggen, Heere, dank u wel. Dank u wel voor de gezondheid. Dank u wel voor eten en drinken. Dank u wel voor dat ik naar school kan. Dank u wel voor, vul het verder maar in. Dan zijn er heel wat dingen waar we dankbaar voor mogen zijn. Dank u wel, Heere. Nou, en dat is eigenlijk wat je vanmiddag in die geschiedenis, die we met elkaar overdenken, ook heel duidelijk naar voren ziet komen. Nou vinden wij, jij en ik ook hoor, nou vinden wij het soms best lastig om te danken. Want we vergeten het zo gauw. We gaan weer over tot de orde van de dag. Het is vandaag. En we hebben weer veel gekregen van de Here. En het is morgen weer. En we gaan gewoon weer verder. We zullen wel weer mogen eten en drinken. Daar zitten we niet over in. En zo kan het dus heel moeilijk zijn om toch echt dankbaar te zijn. Maar, en daarom zijn we vandaag bij elkaar in de kerk. Om toch erbij stil te staan dat de Here wil dat we dankbaar zijn. Hij wil dat. Hij heeft er recht op. Hij wil door ons gedankt worden. Ook door jou. Door mij, maar ook door jou. En dat leren we ook in deze geschiedenis. De Here wil door ons gedankt worden. En daar willen we het met elkaar over hebben. En daarom is het thema van vanmiddag, en dat thema dat is ook wat jullie op school al hadden, dat thema dat is, denk je aan danken. Denk je aan danken. Dat mag je vandaag doen, dankbaar zijn. Dat mag je morgen zijn. Dat mag je ook volgende week weer zijn. Nou ja, jongens en meisjes, elke dag mogen we de Here leren danken. Dat vraagt Hij van ons, dat wil Hij. Denk je aan danken. De Heer Jezus is op weg van het noorden in Galilea naar Jeruzalem. En het is best een hele lange weg. Het is een weg ongeveer van 160 kilometer. Moet je nagaan, 160 kilometer moet je lopend afleggen. Een behoorlijke inspanning. En dan kiest de Heer Jezus met zijn discipelen de kortste weg. Nou ja, dat zouden wij misschien ook wel gedaan hebben. De kortste weg. Hij gaat door Samaria, staat er. Hè? En nou staat het er zo bij. Hij trok door Samaria. En dan denk je, nou ja, dat is gewoon. Maar dat is niet gewoon. Want als ik je nou vertel dat Joden nooit door Samaria gingen. Ik zal de achtergrond daarvan vanmiddag niet uit de doeken doen van hoe dat precies zit. Want we willen andere dingen met elkaar delen. Maar Joden en Samaritanen konden niet goed met elkaar opschieten. En daarom, als Joden van Galilea naar Jeruzalem gingen, dan gingen ze nooit de kortste weg nemen. Gingen ze nooit door Samaria. Ze pasten wel op. Dan gingen ze helemaal over langs het Overjordaanse. Dat hadden ze er wel voor over. Jezus gaat toch dwars door Samaria. Hij trekt zich daar niks van aan. Dat er zoveel oneenigheid tussen Joden en Samaritanen is. En ik vind het ook weer een prachtige trek in deze geschiedenis. Jezus is gekomen om aan alle mensen zijn liefde te tonen. Hij wil alle mensen op deze wereld zijn genade geven. En hij roept alle mensen tot zich. Of ze nou een Samaritaan zijn, of dat ze nou een Jood zijn, dat maakt de Heere helemaal niet uit. Gekomen om alle mensen te zoeken en zalig te maken. Zo zegt hij het zelf later. Ik ben gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Of je nou een Jood bent of een Samaritaan, maakt niet uit. Nou, en dan komt de Heere Jezus daar in Samaria, hè, en dan wil hij een zeker dorp binnengaan. En dan komen hem daar 10 melaatse mannen tegemoet. En die 10 melaatse mannen die blijven een beetje op een afstand staan. Weet je waarom dat is? Nou, melaatse mensen mochten nooit bij gezonde mensen in de buurt komen. Ze moesten altijd afstand houden. En ze moesten, als ze bij gezonde mensen in de buurt kwamen, moesten ze gaan roepen, wij zijn onrein. Of ze moesten met een ratel lawaai maken. Het was veel te gevaarlijk dat melaatse mensen bij gezonde mensen in de buurt kwamen. Want stel je nou eens voor dat die gezonde mensen door hen besmet zouden worden. Melaatse mensen mochten niet eens gewoon thuis meer blijven wonen. Die moesten bij elkaar buiten het dorp of buiten de stad gaan wonen. Veelal woonden ze in grotten. En dan kun je wel een beetje indenken hoe armoedig het daar allemaal aan toe ging. Hè? Zie je dat voor je? Hè? Zo'n stelletje melaatse mensen daar in zo'n grot buiten de stad. Nou, het is heel erg. En die mensen, die mannen, die staan daar dus op een afstandje. Ze zien de Heer Jezus komen en ze zien hem komen en je ziet ze daar staan met z'n tienen bij elkaar. Ze hebben verminkte gezichten, misvormde gezichten. Ze hebben verschrompelde ledematen. Het is eigenlijk niet om aan te zien. En kijk eens naar hun kleren. Lompen zijn het die ze dragen. Ongelukkige mannen. Het zijn er 10. Ongelukkige mannen. Helemaal geïsoleerd van hun vrouw, hun kinderen, hun man, hun verdere familie, dat geldt van elke melaatse, geïsoleerd van de familie. En goed beschouwd hebben ze eigenlijk niet zoveel anders meer voor ogen dan te sterven. Want als je melaats was, duurde het een poosje, want de ziekte ging door en dan kwam je te sterven. Vreselijk, melaats. Zie je ze staan, die 10? Weet je, en dat wil ik dan vanmiddag even tussen twee haakjes zeggen. Weet je, dat in de Bijbel melaatsheid een bijzondere betekenis heeft. Dat het niet alleen maar een gewone ziekte is, maar dat melaatsheid in de Bijbel ook een beeld is van de zonde. Ja. Dan kijk je naar die melaatse mannen en je bent er van onder de indruk. Je zegt van, erg. Zo erg is het nou met ons, van onszelf. Ja. Die zonde, die doet ons leven buiten de Heere. Die zonde, die geeft ook dat we, als we niet van onze melaatsheid worden genezen, als onze zonden niet worden vergeven, die maakt dat we uiteindelijk zullen omkomen. Zo erg is het met ons. Is het zo erg? Zo erg is het met ons. Je moet dus goed kijken naar die 10 melaatse mannen en dan zie je hoe erg het eigenlijk is met ons mensen tegenover de Heere. Vanuit onszelf. Van nature zeggen we dan, hè? Nou, die 10 mannen, ze staan daar bij elkaar. Ze wachten even tot de Heer Jezus iets dichterbij komt. Hij mag niet te dichtbij komen. En als ze hem dan op een gegeven moment kunnen beroepen, dan roepen ze ook met alles wat nog in hun is: Jezus, Meester, ontferm u over ons. Jezus, wilt u ons toch genadig zijn? Wilt u ons werkelijk helpen uit onze nood? En wat is het antwoord dat de Heer Jezus dan geeft? Kijkt hij de andere kant op en zegt hij van, nou ja, die ken ik niet dus en daar kom ik ook hier niet voor. Ik ben hier alleen maar om naar Jeruzalem te reizen. Ze zoeken het daar verder maar uit. Kijkt hij de andere kant op, zoals wij mensen soms de andere kant op kijken. Als we met bepaalde nood worden geconfronteerd, worden we een beetje onrustig van, de andere kant maar opkijken. Nee, de Heere kijkt niet de andere kant op. Of zegt de Heere nou tegen zijn discipelen, we hebben nog een hele reis voor de boeg, ik heb nou echt geen tijd om die mensen, ik heb echt met hen te doen hoor, maar ik heb nou echt geen tijd meer voor deze mensen. Oh, dat zegt de Heere ook niet, hè. Er is een psalmregel. En die psalmregel die luidt, wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Nou, dat zie je hier, hè. Dat zie je hier, hè. Dan zie je dat de Heer Jezus zo met die nood bewogen is, dat hij erop gaat reageren. Dan zie je dat de Heer werkelijk in beweging komt. Hier zie je wie de Heere Jezus is. Hij is de grote ontfermer. Als wij met onze zonden bij de Heere komen, dan zal hij altijd reageren, altijd willen genezen. Als wij met onze zorgen en moeite naar de Heere komen, zal hij altijd ons willen ondersteunen. De grote ontfermer is hij. Je ziet het hier weer, hè? Hij buigt zich over die mannen en hij reageert. En hoe ontfermt hij zich over die 10 mannen? Door hen te genezen, ja. Want daar zaten ze natuurlijk op te wachten. En dat was eigenlijk de uitkomst waar ze naar uitzagen. Want, ja, ik zei het al, zouden ze niet genezen worden, dan was het niet best. Genezing, dat was de enige oplossing voor hun nood. Jezus geeft de genezing, maar dan moet je er vanmiddag eens even op letten hoe hij dat doet. Dan gaat de Heer dat op een hele bijzondere manier doen. Dan gaat hij tegen die mensen zeggen, jullie moeten naar de priester gaan. En jullie moeten daar je handen en je gezicht, je huid, moet je aan die priester laten zien. Ga heen. Toon uzelf aan de priesters. Nou, dan denk je, wat is dat toch vreemd? Waarom geneest hij hen niet zo? Wat moeten ze bij de priester doen? Nou, ik zal het tegen je zeggen. Misschien is er op school natuurlijk ook al wel over verteld waarom, hè? Als mensen die melaats waren, als mensen dachten van, nou, het gaat toch iets beter. Misschien ben ik wel genezen. Dan moesten die mensen naar een priester gaan in de tempel. En dan moest dan een priester, die moest dan het bekijken. En die moest dan eigenlijk uitsluitsel geven of je echt genezen was of niet. Die had er bepaalde kenmerken voor dan en die kon het dan zeggen. Je bent genezen of nee, helaas. Ga heen naar de priester en laat die je onderzoeken. Met andere woorden, Jezus zegt, laat die priester nou maar beoordelen in de tempel of je genezen bent of niet. En zo moeten ze gaan. Ze zijn nog niet genezen. Ze hebben nog helemaal geen schoon plekje meer aan hun huid waar geen melaatsheid is. Het is nog helemaal melaats, melaats. En toch Jezus zegt, je moet nu al naar die priester gaan. Je moet nu al je laten zien. Hij moet het nu maar bekijken of het zo is. En wat doen ze? Zeggen ze nou tegen zichzelf of tegen elkaar van nou nee, dat gaan we echt niet doen. We gaan echt niet zo naar die priester. Hij ziet ons aankomen. Laat je wat dat betreft niet in de maling nemen. Wij zijn nog vreselijk melaats. We gaan echt niet naar die priester toe. Dan moeten we eerst genezen zijn of tekenen van genezing hebben. Zeggen ze dat tegen elkaar? Nee, ze gaan alle 10 gaan ze richting de priester. Ze geloven dat ze zullen genezen. Het is al geloof als ze gaan. Het is eigenlijk een heel groot geloof als ze gaan. Moet je indenken, hè, je bent nog helemaal melaats en je moet al naar de priester gaan om te laten kijken of je genezen bent. Dan moet je toch een groot geloof hebben gehad om werkelijk te gaan. Iemand in de Bijbel had dat toen eens een keer niet. Die had ongeveer dezelfde situatie als deze 10 melaatsen, dat was Naaman, weet je, Naaman, die was ook melaatsen. En toen zei Elisa, die profeet, hè, die zei, je moet je wassen in de Jordaan en je zult genezen worden. Toen zei hij, nee, dat gaan we niet doen. Als God mij genezen wil, dan moet hij het hier maar doen. En dan zullen we het verder wel bekijken. Hij wilde niet gaan. Later ging hij dan toch door zijn knechten ertoe gedrongen, maar hij wilde eerst niet. Nou, dat kun je begrijpen. Je zou het ook hebben kunnen begrijpen als deze mannen niet hadden willen gaan naar de priester, maar ze doen het toch. Ze antwoorden op de Heere zijn bevel met geloof. Hè? En dat is altijd de weg naar genezing. Dat is altijd de weg naar hulp. De weg van het geloof is de weg naar uitkomst. En dat moet je goed onthouden. De Heere geeft genezing van de zonde, geeft vergeving van onze zonde, geeft hulp als we het moeilijk hebben, als we gelovig tot hem gaan. Dan geeft de Heere wat we nodig hebben. Hij geeft herstel in de weg van het geloof, ook hier. Je ziet het, want als die 10 mannen op weg gaan naar de priester, hè, dan blijkt onderweg, die melaatsheid trekt gewoon weg. En ze kijken naar elkaar en zeggen, hey, jij bent al een stuk gezonder dan zo net. En dan zijn ze dan niet eens bij de tempel gekomen, of ze zijn alle 10 volkomen gezond. Onderweg genezen. Onderweg genezen. Door de kracht van de Heere Jezus. Genezen omdat ze gelovig op weg gingen. Nou, denk je dat ze blij zijn geweest? Zou jij blij zijn geweest? Als jij melaats was en als jij weer genezen zou zijn, zou jij blij zijn geweest? Ja, natuurlijk zou je blij zijn geweest, hè? Natuurlijk. Nou, deze 10 mannen zijn ook allemaal geweldig blij. Maar zijn ze ook dankbaar? Ja, wat is het verschil eigenlijk? Zal ik je dat vertellen? Wat is nou het verschil tussen blij zijn omdat je genezen bent en dankbaar voor de genezing? Wat is het verschil? Nou, ze waren allemaal blij, omdat ze blij waren dat hun ziekte weg was, die melaatsheid was, waren ze kwijt. Maar dankbaarheid, dat is dat je terugkomt bij degene die het je geeft. Ze hadden weer terug moeten komen bij de Heer Jezus, want Hij had het hen gegeven. Ze hadden het niet van zichzelf, dat is te duidelijk. En ze komen ze terug dan? Komen ze alle 10 terug om dan te danken? Zijn ze dankbaar? Ze zijn blij, maar zijn ze dankbaar? Komen ze terug bij de gever van de genezing? Nee. Jawel, er is 1 die terugkomt. 1 van de 10. En 9 komen niet terug. Dat is toch eigenlijk wel opmerkelijk. Of misschien moet ik een ander woord gebruiken. Dat is toch eigenlijk ontstellend, hè? Dat 9 niet terugkomen en 1 wel. Je zou verwacht hebben dat er misschien 9 teruggekomen waren en dat 1 vergeten was om te danken. Dat 1 zei, nou ja, doe maar. Maar er komt er maar 1 terug om te danken. En die anderen die gaan gewoon weer verder met hun leven. Die praktiseren niet meer over de Heer Jezus die hen genezen heeft. Ze zijn niet bereid om te komen om hem te eren. Om dank u wel te zeggen. Denken ze eraan om te danken? Nee, helemaal niet. Helemaal niet. Ze gaan gewoon weer over tot de gewone dingen van hun leven. Natuurlijk zijn ze blij, maar ze zijn niet dankbaar. 9 niet. 1 wel. 1 van de 10. 10% is dankbaar. 90% is ondankbaar. Ja, toch wel aangrijpend als je dit zo leest, hè? En die ene die terugkomt, jongens en meisjes, dat is ook nog eens een keer een Samaritaan. En dat staat er met zoveel woorden in. Vers 16, een Samaritaan. Iemand van wie het helemaal niet zou verwachten. Een Samaritaan. Ik heb al gezegd, Joden, Samaritanen, dat gaat niet goed met elkaar. En die vreemdeling, die Samaritaan, die komt terug. Van wie het niet zou hebben verwacht, hè? Die komt terug. En de Joodse mannen komen niet terug. Gods eigen volk weigert te danken. En de vreemdeling komt voor hem op de knieën. En begint God te verheerlijken, staat er. En hij doet het met een luide stem. Dus hij heeft echt de dankbaarheid vanuit zijn hele hart mogen brengen bij de Heer Jezus. 1 van de 10. Hoe kan dat? Waarom zijn die 9 vergeten om te danken? Nou, ik denk 2 dingen. In de eerste plaats, toen de nood voorbij was, dachten ze ook van nu is de nood voorbij, nu hoeven we daar niet meer aan te denken. Dat is een hele menselijke eigenschap. Als er moeite is, hè, misschien herkennen we het wel, als er moeite is, dan denken we, hoe raak ik daar vanaf? Als je, nou ja, iedereen is wel eens een keer wat grieperig, hè? Of je hebt hoofdpijn of zo, dan denk je, hoe kom ik er nou zo gauw mogelijk af? Een aspirintje, hè? Paracetamolletje. Ja, je weet wel hoe of dat gaat, hè? En als dat dan helpt, dan denk je er niet meer aan dat je wat grieperig was of dat je hoofdpijn had. Dan ga je weer verder. Ja, natuurlijk, de nood is voorbij, hè? Het is over. Dus dan hoef je daar ook niet meer uitgebreid bij stil te staan. De nood was voorbij voor deze mannen. De ellende was voorbij. Ze gaan weer over tot de orde van de dag. Ze keken niet meer achterom. Maar ze keken alleen maar vooruit. En wat vergaten ze nou? Ze vergaten om omhoog te kijken. Dus wat is nou gebrek aan dankbaarheid? Dat is dat je niet meer achterom kijkt. Dat je alleen maar vooruit kijkt. En dat je vergeet om omhoog te kijken. Dat is gebrek aan dankbaarheid. En wat is dan dankbaarheid? Dat is het precies het tegenovergestelde. Dankbaarheid, dat is terugkijken, achterom kijken. En dan gaan zien, wat heb ik allemaal ontvangen? Wat heb ik nou gekregen? En dan mag je zeker ook wel weer vooruitkijken, natuurlijk. Maar dankbaarheid, dat is voor alles omhoog kijken en zeggen, Heere, ik dank u voor wat u mij hebt gegeven. Achterom kijken en omhoog kijken, dat is dankbaar zijn. Denk jij eraan om te danken? De Heere wil het. Want dat blijkt ook uit deze geschiedenis. Hè? Want als de Heer Jezus daar nou achterkomt, hè, dat er maar eentje terugkomt en dat er negen niet terugkomen, dan is hij heel teleurgesteld. En dan zegt de Heer Jezus, hij zegt, ik heb toch 10 mensen gereinigd. Waar zijn die 9 anderen dan? Jij bent hier alleen, Samaritaan, prachtig. Maar waar zijn die anderen nou? Hij is teleurgesteld. Hij wilde ook door die andere 9 gedankt worden. Wil de Heere door ons gedankt worden? Wil Hij door jou gedankt worden? Ja, wat denk je? In het Oude Testament, in het allerlaatste Bijbelboek van het Oude Testament, hè, dat is het boek Maleachi, daar zegt de Heer op een gegeven moment tegen zijn volk, ben ik dan een vader? Waar is mijn eer? Als ik dan mij als een vader voor jullie heb mogen gedragen en mogen opstellen, waarom eren jullie mij dan niet? Waarom geven jullie mij dan niet waar ik als vader recht op heb? En datzelfde, dat proef je hier ook. Waarom komen jullie nou niet om mij te danken? Ik heb toch jullie de genezing gegeven. Waarom zijn jullie zo ondankbaar? Denk je eraan om te danken? De Heere zegt het ook tegen ons. Hij zegt het ook tegen jou. Waar moet ik nou dankbaar voor zijn? Waar moet jij nou dankbaar voor zijn? Kijk eens terug. Gewoon maar, als we het nou eens beperken tot de tijd tussen biddag en deze dankdag. Kijk eens terug. Wat heb je gekregen? Is er een dag geweest dat je niet te eten en te drinken had? Is er een moment geweest waarop je niet wist wat je moest aantrekken? Heb je een nacht buiten moeten slapen omdat je geen dak boven je hoofd had? Hoe vaak ben je niet gezond geweest? Je hebt misschien wel eens een dag of een paar dagen griep gehad of wat dan ook. Maar voor de rest, dan is het toch met jouw jongeren toch zo dat je de meeste dagen van je leven echt gezond mag zijn. Toch? Dat geldt van de meesten van ons. Hè? Als jongeren. Als je nou eens kijkt terug. Je bent naar school geweest. Hè? Je bent bewaard. Het is in het verkeer toch altijd gevaarlijk. Hoe vaak denk je bij jezelf ook niet, nou dat ging maar net goed. Hè? Je bent bewaard. Hè? En als je nou eens aan dat schoolwerk denkt, nee, laten we het daar nou niet over hebben dat je het nou altijd even leuk vindt en zo, dat weet ik ook wel. Maar je hebt het toch wel kunnen doen. Het is toch een zegen dat je naar school kan. Er komt van mensen die niet naar school gaan doorgaans niet zoveel terecht. Hè? Dus wat een zegen dat je hier in Nederland gewoon ook wat dat betreft naar school moet. En dat het dan ook kan. Hè? Wat een zegen hebben we ontvangen. En misschien dat je nog wel veel meer dingen kunt opsommen, jongeren. Denk je ook aan danken. En als je dankt, hè, zul je dan ook bedenken dat de Heer het ons allemaal heeft gegeven. Zonder dat wij konden zeggen, u moet het ons geven. We kunnen niet tegen hem zeggen, u moet het ons geven. Het is genade. En als je daar ook iets van gaat beseffen, hè, dat het genade is, dan wordt het wonder nog veel groter. Heren, u bent zo genadig over ons geweest. U heeft ons zoveel gegeven. U heeft mij ook zoveel geschonken. Hè? Nou, dat is nou dankbaar zijn. Achterom kijken en omhoog kijken. En beseffen wat je ontvangen hebt, uit genade ontvangen hebt. Hè? Het geldt ook voor ons die wat ouder zijn. Hè? Mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, wat is het ook nodig dat wij werkelijk dankbaar zijn. En ik heb er zeker oog voor. Dat we niet altijd kunnen. En zeker als het in ons leven tegenloopt, je zult je werk maar kwijtgeraakt zijn. Of het zal maar spannend zijn op je werk. Ik sprak van de week met een broeder die zei, ik heb vrijdag mijn laatste opdracht vervuld. Ik zei, en nu dan? Ja. Maar hopen dat we weer nieuwe opdrachten krijgen. Hoe kun je nou dankbaar zijn als alles tegenloopt? We leven in een crisissituatie en ik zou me best kunnen voorstellen dat er onder ons zijn die zeggen van we moeten vandaag geen dankdag houden, we moeten eigenlijk meer een biddag houden. En moeten de nood ook bij de Heere neerleggen. Ik vind er wel wat in zitten. Maar toch aan de andere kant, hè, dankbaarheid is ook zo belangrijk. Er kunnen zoveel dingen zijn die ons ervan afhouden. We kunnen soms zo gefixeerd zijn op de moeite en de zorgen en de problemen. En die kunnen huizenhoog zijn. En ik wil er vanmiddag ook helemaal niets aan afdoen. Want ik kan me best voorstellen dat als je in zo'n situatie zit en er wordt dan makkelijk gezegd, je moet maar dankbaar zijn, dat je daar dan echt niet in mee kan komen. En dat je wat innerlijk gefrustreerd raakt ook. Maar laten we toch aan de andere kant beseffen dat de Heere door ons gedankt wil worden. Waar zijn die negen? Waar ben je nou als je terugkijkt op wat je ontving? Waar ben je nou? Loop je weg of kom je aan mijn voeten? Kom je aan mijn voeten als die Samaritaan om te zeggen, Heere, ik dank u voor wat ik van u ontving. Hij wil door ons gedankt worden. En gemeente, laten we ook één groot punt niet vergeten. En dat is het volgende. Al zou er bijna niets overblijven om dankbaar te zijn in materieel opzicht. Al zouden we, om zo te zeggen, met alleen maar lege handen hier staan en zitten en verder niets meer aan kunnen wijzen op grond waarvan we dankbaar zouden moeten zijn. Er is toch één zaak waar dankbaarheid voor gebracht kan worden. Is het niet die grote ontferming? Is het niet die liefde van God in Christus? Is het niet dat Hij die genadige Heere is, die als we aan zijn voeten komen zich over ons ontfermt? Die als we onze zonden aan Hem belijden, die zonden ook werkelijk vergeeft? Is Hij het niet die werkelijk waar ook uitzicht geeft als we zeggen, Heere, hoe moet dat nou? Hoe moet dat nou? Ik ben een sterfelijk mens. De grens komt dichterbij. Hoe zal ik voor u verschijnen? Dat de Heere zegt, in mij eeuwig leef. Is dat geen rijkdom? En dat genadig. We kunnen geen rechten laten gelden, geen aanspraak maken op. En dat de Heere toch die genadige ontfermer is. Hè? Christus, zijn volle rijkdom. Hè? Zou er, om zo te zeggen, dan, ook al hadden we niks, vandaag dan alleen daarom al niet reden zijn om te zeggen, we houden dankdag. Want alles wat we nodig hebben voor tijd en eeuwigheid, het ligt in u, o Heere Jezus Christus. En wat een zegen dat we dat ook mogen horen en mogen weten. En daar ook steeds weer opnieuw bij mogen worden bepaald. dankbaarheid. Zullen we vandaag niet vergeten om dankbaar te zijn. Lieve jongens en meisjes, mijn lieve broeder, mijn lieve zuster, denk je vandaag aan danken. En niet alleen vandaag, ook morgen. Amen. Zullen we samen danken? Barmhartige, getrouwe Heere in de hemel, wij willen uw naam ootmoedig danken. Terugzien op wat achter ons ligt, onze zegeningen tellen. En nog meer onze zegeningen ook wegen. En dan willen we omhoog kijken naar u. En zeggen, Heere, we zeggen u naam ootmoedig dank voor zoveel gunstbewijzen. Bewijzen van uw genade. Die we ontvingen. In de gewone dingen van ons leven allereerst. Want Elke dag dat we voedsel hebben en kleding en onderdak. Het is toch uw goede hand over ons. En heren, als we nog zoveel meer daarbij ontvangen. En hoe vaak is dat niet het geval? Hoe zullen we uw grote naam daar niet voor erkennen? U wil door ons erkend worden. Uw Heer Jezus, u zei het ook tegen die ene die kwam. Waar zijn nou die 9 anderen? U wilt gedankt worden, u wilt geëerd worden. Voor uw zegeningen, voor uw weldaden. Heere, leer ons danken, ook als het misschien zo moeilijk is. Ook als we met zoveel zorgen in ons leven worstelen op dit moment. Ook als het in het bedrijf allemaal zo moeilijk ging de afgelopen tijd. Ook als we ons werk kwijtraakten of misschien wel dreigen kwijt te raken. Wilt u ons toch leren danken, Heer? En leert u ons om voor en boven alles ook u dankbaar te zijn voor het allergrootste wat u schenkt en schenken wilt. De genade in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Wanneer wij onze zonden belijden, Hij is getrouw en rechtvaardig dat Hij ons die zonde vergeeft. Zijn bloed reinigt ons van alle zonden. Hij is het die eeuwig leven schenkt. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al ware hij gestorven. Heere, leer ons om boven alles dankbaar te zijn voor die overvloedige, onuitsprekelijke genade in uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus. Leer onze jongeren, onze kinderen danken, Heere. Dat ook onze kinderen mogen begrijpen zoveel te ontvangen. Elke dag maar weer opnieuw. Als we gezond mogen opstaan. Als we bewaard worden door het verkeer. Als we op school ons werk mogen doen. En zoveel dingen meer. Dat het allemaal niet maar vanzelf spreekt. Dat we het ontvangen. Leer onze jonge mensen dankbaar te zijn. Leer ons allen dankbaar te zijn. En tegelijk, Heere, willen we ook vanmiddag bidden voor alle zorg. En alle moeite. Alle verdriet. Alle nood die er is. Want alleen u alleen bent in staat, Heere, om veranderingen aan te brengen of ondersteuning te bieden. Heren, we komen zo vanmiddag samen tot u met onze dankzegging in de allereerste plaats. Met het gebed om uw blijvende ontferming, om uw blijvende zegen. En dat alleen op grond van hem, in wie al datgene ligt wat voor tijd en voor eeuwigheid nodig is, de Heere Jezus Christus. Wil ons, als we met onze dankbaarheid tot u komen, wilt u ons ook genadig aanvaarden. Als we komen met onze gebeden om uw blijvende zegen, wilt u ons genadig verhoren. Wilt u ons aanzien, alleen in hem. De bron van alle leven en alle goed, de Heere Jezus Christus, om zijnentwil. Amen. We zijn aan het einde van deze middagdienst en we willen met elkaar zingen uit Psalm 34, het tweede vers. Psalm 34, kom en maak God met mij groot, verbreid en verhoog met hart en stem die nooit volprezen naam van Hem die ons behoedt in nood. En we mogen vooraf onze gaven geven voor de Heere en zijn dienst. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u en ook op jullie mag leggen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God. De troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij met u en ook met jullie allen. Amen.